onze hulpen en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. De genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen vervolgens uit de 105e psalm, het derde vers, vraagt naar de Heere en zijne sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. Zoek dagelijks zijn aangezicht, gedenk aan hetgeen hij heeft verricht, aan zijn doorluchte wonden gedaan en wil zijn straffen gadeslaan. Psalm 105, het derde vers. Gemeente, met de hulp des Heren sluiten we de bijbellezing van het boek Esther dit avontuur af. Door met elkaar te lezen, Esther 9 vers 20 tot en met 10 vers 3. Esther 9 vers 20 tot en met 10 vers 3, vooraf de 12 artikelen.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Esther 9, beginnende bij vers 20. En Mordechai beschreef deze geschiedenissen en hij zond brieven aan al de Joden die in al de landschappen van den koning Ahasveros waren, die nabij en die ver waren, om over hen te bevestigen dat zij zouden onderhouden den 14e dag der maand Adar en den 15e dag derzelfde in alle en ieder jaar. Na de dagen in welke de Joden tot rust gekomen waren van hun vijanden, en de maand die hun veranderd was van droefenis in blijdschap en van rouw in een vrolijke dag, dat zij dezelfde dagen maken zouden tot dagen der maaltijden en der vreugde en der zending van delen aan elkander en der gaven aan de armen. En de Joden namen aan te doen wat zij begonnen hadden en dat Mordechai aan hen geschreven had, omdat Aman, den zoon van Amedatja, den Agagiet, aller Joden vijand, tegen de Joden gedacht had en om te brengen, en dat hij te Pur, dat is het lot had geworpen om hen te verslaan en om hen om te brengen. Maar als zij voor den koning gekomen was, heeft hij door brieven bevolen dat zijn boze gedachten die hij gedacht had over de Joden op zijn hoofd zou wederkeren. En men heeft hem en zijn zonen aan de galg gehangen. Daarom noemt men die dagen Purim, van de naam van dat Pur, hierom, vanwege al de woorden van die brief, en hetgeen zij zelven daarvan gezien hadden, en wat tot hen overgekomen was, bevestigden de Joden en namen op zich en op hun zaad, en op allen die zich tot hen vervoegen zouden, dat men het niet overtrade, dat zij deze twee dagen zouden houden naar het voorschrift derzelve en naar den bestemde tijd derzelve in alle en ieder jaar, dat deze dagen gedacht zouden worden en onderhouden in alle en elk geslacht, elk huisgezin, elk landschap en elke stad, en dat deze dagen Purim niet zouden overtreden worden onder de Joden, en dat de gedachtenis derzelfde geen einde nemen zou bij hun zaad. Daarna schreef de koningin Esther, de dochter van Abigail, en Mordechai, de Jood met alle macht, om deze brief van Purim ten tweede maal te bevestigen. En hij zond de brieven aan al de Joden in de 127 landschappen van het koninkrijk van Ahasveros met woorden van vrede en trouw, dat zij deze dagen van Purim bevestigen zouden op hun bestemde tijden, gelijk als Mordechai de Jood over hen bevestigd had. En Esther, de koningin, gelijk als zij het bevestigd hadden voor zichzelf en voor hun zaad, de zaken van het vasten en hun liedergeroep. En het bevel van Esther bevestigde de geschiedenissen van deze Purim, en het werd in een boek geschreven. Daarna leidde de koning Ahasveros schatting op het land en de eilanden der zee, al de werken nu zijner macht en zijns gewels, en de verklaring der grootheid van Mordechai, de welke de koning groot gemaakt heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Medië en Perzië? Want de Jood Mordechai, waar de tweede bij den koning Ahasveros, en groot bij de Joden en aangenaam bij de menigte zijner broederen, zoekende het beste voor zijn volk en sprekende voor den welstand van zijn ganse zaad.
Laat ons dus, Heere, aangezicht zoeken. Ach, Heere. U mogen ons zoeken vanavond. Want één ding weet ik. Als u zoekt, dan vindt u. Dan gaat de kerk zeggen. Hij heeft mij gezocht. En ik ben gevonden. Ach, Heere, zo zoekt u verloren schapen. U draagt ze op uw schouders. En ze kunnen nooit meer weglopen, want u brengt ze naar huis. Uw kerk komt thuis. 99 achtergelaten in de woestijn. Eén enkele verloren zondaar in Christus thuisgebracht. Eeuwig thuis. Ach, Heren, nu moeten we weer een boek van uw boeken afsluiten. Maar het wordt nooit afgesluit, want we lezen het al. Tot een eeuwige inzetting. Want de wereld vergaat en haar bekoorlijkheden, maar uw woord blijft. O eeuwige zaligheid tot in alle eeuwigheid en zal geen duim breed wijken. Ach, heilig uw woord ook vanavond, Heere. Wij zijn dwaas, maar u bent wijs. Wij zoeken het onze en ongelukkig, u zoekt het uwe. En omdat het uwe gezocht wordt door uzelfe, zal de kerk zalig moeten worden in hem, die ge als een roemzoen prijs geschonken hebt, opdat in hem de kerk rust en vrede zou hebben, hier in het geloven, straks door aanschouwen. Gedenk de gemeente die niet kon komen of die geen tijd had te komen. Straks houdt de tijd op, dan is het komen gedaan, dan is uw volk thuis en de anderen kunnen nooit meer thuis komen. Ach, ontferm u toch onze en onze kinderen, Nederland, waar nog velen meeluisteren, maar Heer, ach, horen en horen is twee. Ach, horen en horen is twee. U wordt zegt die oren heeft om te horen. Dat zijn nou nieuwe oren. Die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die gaan die stemmen horen, uw stem. Vol van genade en waarheid. Ontferm u onze Heere. Gedenk zieken, eenzamen, beproefden en bedroefden. Weduwen en weduwnaren. En ach. Ach, breid uw kerk nog uit. In het oordeel door het oordeel, waarvan getuigenis gegeven wordt door uw schrift. Allen die in hem geloven, zullen niet verdorven worden, maar eeuwig leven hebben de gekruisigden. Gewillig gekruisigd. Gewillig gestorven. En zeer gewillig opgestaan tot eer van uw groot en eerlijke naam. Het mogen zijn voor ons allen, zij zo alleen om zijnentwil. Amen. Gemeente, als ge daar in die laatste hoofdstukken van het boek Esther leest, dan zal toch enige bevreemding u bevangen, denk ik. U weet dat de wet uitgekondigd was of afgekondigd van de koning Ahasveros, namelijk door de hand van Haman, dat alle Joden op de 13e Adar, dat is de laatste maand van het jaar, gedood moesten worden, konden worden, moesten worden, kinderen, kleinkinderen. En dat hun bezit als een buit moest worden weggedragen. Dat was dus bij de wet veroorzaakt. Dus die mensen namen het recht niet in eigen hand, maar die dienden als dienaren van de wet van Mede en Perzen, van de wet van de vorst der duisternis. En u weet, we hebben vorige keer gezien dat de wereld eigenlijk niet weet wat genade is. Wat bedoelt u daarmee wel? Als dan Esther bij die koning komt, dan zegt ze, ja, kan u die wet niet veranderen, want ik kan er niet bij leven dat al mijn volk gedood zal worden. En ze weende, ze hadden onder de hand van Mordechai opgeroepen tot berouw, tot schuldbeleidenis en God aan te roepen in deze noden. En dan gaat ze weer naar de koning en dan zegt ze, ik kan dat niet zien, zegt ze, hoe dat nou moet gaan, dat hou ik niet bij het leven, zegt ze, dat wordt voor mij ook een sterf als ik zie dat mijn volk gedood zal worden, van de babytjes tot de grote. En ja, dan weet de koning, en dat weet u, daar geen raad mee, hè? Want de wetten van de wereld zijn oog om oog, tand om tand. Dus ja, hoe moet hij dat oplossen? En dan zegt hij, laat Mordechai maar een andere wet schrijven. Dat degene die u aanvallen, en dat zegt Mordechai, dat zegt de koning niet eens. Degene die u aanvallen en doden willen, die mag u zelf aanvallen en doden. Daar hebben we gezegd, dat is nou de geestelijke strijd. Kijk, ik ga nog even terug. Dan ga ik vanavond toch een paar dingen nog van moeten zeggen. Kunnen wij het recht in eigen hand nemen? Mogen wij onze vijanden doden? Is dat wel een goede wet? Is dat wel een recht? En als u ziet dat de Joden gedood werden, mogen ze dan doen wat hun overkomt? Voor mij, als ik die hoofdstukken lees, zijn daar vragen bij. Ik weet nog dat een hoogleraar die ons opleidde zei, na het kruis van Christus is de doodstraf niet meer geoorloofd. Is dat zo? Ik bestreed dat, want de schrift zegt, diens mensen bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. En wel om deze reden, zegt de schrift, omdat ze het beeld Gods hebben aangeraakt. Kijk, in de dood en de doodslag van een mens wordt het beeld Gods aangeraakt. Hij is immers, in de staat der rechtheid, in het beeld van God geschapen. Een gemeente, is er wel recht van doodstraf? Als ik dit hoofdstuk weer lees, en laat me dat direct zeggen, dan nemen de Joden dus niet het recht in eigen hand. Mordechai vindt dat er een wet moet komen. En als de Joden zich verdedigen, verdedigen ze zich op grond van een gegeven wet. Door de overheid gegeven. En dan heb je weer de vraag, ook in deze tijd, een vraag die velen bestrijden, is er het recht van de doodstraf? Gemeente, nooit om uzelf te wreken, maar de overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. Alleen aan de hand van de wet kan er een doodstraf zijn. De overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. Dat is in de kerkgeschiedenis bestreden door de Anabaptisten. Die zeiden, je mag niet in het leger dienen. Je mag jezelf niet verdedigen. De doodstraf mag niet worden toegepast. En u weet, de Heidelberger Catechismus neemt daar tegenstelling. Omdat ze het recht van de overheid erkent, Romeinen 13, het recht van de overheid als dienaresse God. De overheid heeft het recht te straffen. En als ik eerlijk ben, dan moet ik zeggen, ze moet straffen. Als een overheid niet meer straft, zal het kwaad hand over hand toenemen. Gelijk we nu zien. Het is een heel aparte tijd waarin we leven. Alle verborgen zonden worden openbaar van de hoogste gezagsdragers tot de minste in deze wereld. Maar als de overheid niet meer straft, als er geen wachters meer zijn op de muren, als mensen niet meer gewaarschuwd worden, dan kunnen er wetten zijn zoals ze zijn, maar ze zullen licht geacht worden. Ik ga nog één keer terug en ik kom er nog op terug, ook in dit hoofdstuk. Sinds de val in het paradijs is er een doodstraf. Want de bezoldiging der zonde is de dood. En wie heeft het recht die doodstraf te voltrekken? God. Want het is de mens één keer gezet te sterven. En dan het oordeel. Er is niemand in deze wereld die niet sterven gaat en God ontmoeten. En we sterven niet door de ziekte. Dat is maar een middeltje. Of door een ongeluk. Nee, lieve vrienden, God gaat je loon uitbetalen en de bezoldiging der zonde, het loon op de zonde is de dood tijdelijk, eeuwig geestelijk, geestelijk, tijdelijk. Sinds de val in het paradijs is het de doodstraf. God straft de zonde met de dood, maar, en dat hebben we vorige keer ook gezien, de wereld kent alleen oog om oog, tand om tand. Maar in dit hoofdstuk heb u gezien dat Esther genade kreeg. Was nou genade? Er is er één die gewillig is voor dit doemelijke, verdoemelijke wezen te sterven tot eer van God die enig. Gewilliglijk. Die zijn eigen leven gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Die gedood is, onrechtvaardig, onschuldig, toch schuldig, dragende de schuld van Sion, om ze weg te dragen, te begraven, weg te nemen, het handschrift der zonde dat tegen ons was. Uit te wissen, geliefden, al degenen die God vrezen. En daarom hebben we vorige keer gezegd, en in onze tijd hebben ze genade voorrecht. Dan zeggen ze, het is of genade of recht, oordeel. Maar Gods volk wordt verlost door recht. Wee verwonden, er is er één die voor deze doemeling verdoemd is geworden. Er is er één die voor deze doodschuldige gedood is. Die zijn ziel gegeven heeft tot een rantsoen voor velen, opdat door Sion door recht verlost zou worden. Door betaling, dat goddelijke recht vrede zou vinden, dat vind je ook in dit hoofdstuk rust. Vrede. Weet je wat de kerk dan zingt? Het is maar een versje, maar het is wel een mooi versje. Als je iets daarvan krijgt in te leven, dan jaagt de dood. Toch geen schrik meer aan. Is dat nog altijd zo, dat zeg ik niet hoor. Maar ontbonden te zijn en met Christus. Verreweg het beste. op rechtsgronden, op betaalgronden, vanwege de dood van de Zonen Gods, opdat die in hem geloven zullen leven en dat tot in eeuwigheid. En hij is niet alleen gestorven, is ook opgewekt en betaald, opgestaan. Hij zit aan de rechterhand Gods om straks scheiding te maken. Dus zijn aan zijn rechterhand de begenadigde en aan zijn linkerhand. En wat hij straks zal zeggen tot de begenadigde in Christus. Hier verdoemd en vrijgesproken komt in. Gij gezegende mijn vaders en beërft het koninkrijk. Dat reeds van voor de grondlegging der wereld voor u is het toebereid. Want gij hebt vrucht van genade. En vindt u hier ook, hè? Als die mensen genade gaan bepraten, gaan ze elkaar cadeautjes geven. Nou, vreemd hoor. En armen. De armen worden helemaal verzorgd. Dat is altijd zo, hè? Wat hebben we gedaan? Een bezoekje in de gevangenis gebracht, ja. Kopje water gegeven. Nou, dat is niet veel, hoor. Gods volk heeft niet veel, hoor. En die hebben alles in Christus en een vrucht. Een bezoek in de gevangenis en een kopje water. En weet je wat ze dan zeggen als ze daar voor de troon komen? Zeggen ze, wanneer hebben we dat gedaan? Ik weet er eigenlijk niks van. Opdat genade blijven. Gemeente, besluit het boek Esther af. En we zien in deze dingen een geestelijke strijd tussen twee koninkrijken. En het is heel apart dat Haman de Agagiet een kruisgang is, of aan de galgen ook zijn 10 zonen. En dat Mordechai een kind van God onderkoning werd in het rijk van de Mede en Perzen. Hij vernedert genen en verhoogt die Mordechai, die Jood, die opgeroepen had te vasten en te roepen. En God heeft geantwoord. En het blijft een gedenkdag tot in lengte van dagen, tot aan het einde der tijden. We noemen dat het Purimfeest. Ja, hebben wij eigenlijk niet, hè, Purimfeest. Nou ja, het staat wel in de Bijbel, hè. Ja, is dan alleen voor de Joden, dat weet ik niet. Maar weet je wat dat Purimfeest inhoudt? Pur is het lot, maar Purim, weet je wat dat is? Dat is een pottenbakker die kapot geslagen is. Dat is een pot die kapot geslagen is, dat is Purim. God heeft de raad van de goddelozen verbroken, kapot geslagen en zijn eigen heerlijkheid getoond. In deze weg, dat is Purim. Pur is het lot, maar Purim is het pad dat verbroken is. God heeft de raad van de goddelozen verbroken. En in die weg zichzelf verheerlijkt. Zelfs in een heidensland van de Meden en Perzen. Wordt een christen onderkoning. Kun je dat begrijpen? Nee. Dat zijn wonderen van vrije genade. En hij is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Laten we eerst nog zingen. Van dat gedenken 89, 19 en 20. 89, 19 en 20. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben. Maar gedenk ook de smaad die elk van uw knechten leidt. En wat er verder volgt. Weet u nou, vorige week, of tenminste een poos geleden, zeiden we dat er zo'n grote invloed uitging van het werk Gods. Haman gehangen werd en Mordechai zijn plaats innam, dat velen uit de volkeren der landen werden Joden. Dr. Gill zegt ze werden besneden en toegedaan tot de Joodse religie. Velen, dus niet weinigen. Ze werden niet Joden naar de natuur, maar Joden naar de genade. U weet wat Jood betekent, hè? Jehuda, dat is Godlover, ze werden Godlover. Door de grote genade die God aan zijn kerk schenkt. Nou wel, gemeente, dan volgt de maand Adar, dat is de laatste maand van het jaar, en de 13e komt. U weet nog dat wij gezegd hebben, het is toch niet zonder reden dat ze het altijd over de 13e vrijdag hebben. Ik geloof zelfs dat dat uit deze geschiedenis waar te nemen is, de 13e. Maar hoe dan ook. Dat was immers de dag waarop het lot, geworpen door de tovenaars, aangewezen werd voor Haman als de beste dag voor de dood van de Joden. Dan mocht er geen één overblijven. Maar ik heb tegen u gezegd, het was niet alleen zo dat er geen Jood over mocht blijven in Susan. Er mocht geen Jood overblijven in heel de wereld. En weer ziet u dat het tegen God is en Christus. Christus moest gedood worden voordat hij ooit geboren kon worden. Dat was de bedoeling van de duivel. Dus alle Joden, kinderen, ouders, grootouders moesten gedood worden op de 13e van die maand. En die Joden hadden vele vijanden. En de God van de Joden had vele vijanden. Van nature zijn we alle vijand geworden. Maar gemeente, dat was de ene wet. En u weet, de tweede wet was gegeven in het hoofdstuk dat de Joden zich mochten verdedigen. Dus luister eens, ze mochten niet op oorlogspad gaan, maar als ze aangevallen werden, mochten ze zich verdedigen. Ik heb u toen gezegd dat u dat ook vindt in Efeze 6, als het gaat over de geestelijke wapenrusting. Dan gaat het over dat korte zwaard, het Makarios, de Akaar, dat kleine zwaardje dat de zeloten in hun binnenzak hadden. Dat was een zwaard om te verdedigen. He, het schild des geloofs. He. Enzovoort. De kerk komt niet om oorlog te voeren, maar om te lijden. Maar onder de wapenrusting Gods mag ze verdedigd worden. Nou, ik geloof zelfs, maar dat gaat nou te ver om dat hoofdstuk uit te leggen, dat Christus de waarheid is, zijn woord, het zwaard, de rondas enzovoort. De helm der zaligheid heeft ook met zijn hemelvaart te maken. De schoenen, het schoeisel van de bereidheid van het evangelie des vredes, dat ziet op de wandel van hen die de Heere vrezen in deze wereld. Dat is altijd de bereidheid van het evangelie des vredes, is de vrucht daarvan. Maar goed, hoe dan ook, die tweede wet, die was ook uitgevoerd, ze mochten zich verdedigen. Nou, het eerste wat de Joden doen, is ze gaan bij elkaar komen. In tijden van vrede, ja, je zult raar praten, nou praat je toch maar rare taal hoor, nou goed. In tijden van voorspoed, dan leven ze uit elkaar, maar als de nood komt, dan brengt God zijn volk bij elkaar. Ik weet niet waar straks, maar misschien wel in de gevangenissen van deze wereld. Maar als de nood komt, kruipen de schapen naar de herder en de herder naar de schapen toe. Bij elkaar. En als ze aangevallen werden, dan mochten ze zich verdedigen ten dode toe. Er staat zo dat ze hun leven mochten verdedigen. En gemeente, Dat is het eerste, dus de kerk komt bij elkaar in tijden van nood. Het is erg dat dat nog altijd nodig is, hè? Dat nood het middeltje is om de kerk samen te brengen. Maar dat is wel waar, hoor. Want dan gaat het straf zich van het koren scheiden en dan wordt de waarheid geopenbaard, hè? Tijden van de reformatie. Ik weet wel, dominee zal ook wel kaf onder het koren geweest zijn. Ja, dat weet ik ook wel, maar toch. Twee, de Heere legde een schrik vanwege Mordechai en vanwege zijn handelen op het ganse volk. Twee, dus de Joden komen bij elkaar, maar dat moet u wel begrijpen, dat was maar een hele kleine minderheid. Hè? Hoewel er waren veel toegedaan tot dat Joodse, tot die Joodse religie. Maar toch was het maar een kleine minderheid. Als de Joden moesten vertrouwen op hun wapens, ze waren vaak niet getraind, ze waren geen soldaten. En als ze moesten vertrouwen op het aantal, als Gods volk moet vertrouwen op het aantal, deze vertrouwen op paarden. Geen vertrouwen op wagenen, maar wij zullen vertrouwen op de Heer onze God. Ik zei één ding vertellen, volk. Gods volk is altijd in de minderheid, hoor. Als u op de wereld ziet, maar ik heb wel eens mogen geloven, één man met God is altijd in de meerderheid. Moet je onthouden, moeke. Duivel en wereld, maar één man in Christus met God is altijd in de meerderheid. Met mijn God spring ik over een muur en dring ik door een bende. In dat welmakende gemeenschap, in die welmakende gemeenschap door het geloven in Christus. Dus ze worden aangevallen, bestreden. Maar ze mogen zich, en dat is het tweede, op grond van de wet verdedigen. Kijk, Mordechai zegt niet, we zullen knokploegen samenstellen. En we zullen dus, we zullen eens een pressiegroep oprichten. We zullen eens naar Brussel gaan en zeggen, dat is allemaal verkeerd. We zullen niet een handtekeningenactie bij elkaar, weet je wat ze deden, ze kwamen met schuldbelijdenis bij God terecht. Nou, zul je tegen me zeggen waarom schuldbelijdenis? Ze waren niet teruggekeerd. Ze waren om den brode gebleven. In het land van de Meden en de Perzen staat ook dat ze heel veel geld hadden. Haman zegt, als ik ze dood, hij zegt, dan kan ik u zoveel geld geven, dan zult u geen belastingschuld, dan zult u geen belastinglast van hebben, hoor. Nou, je preekt raar, hoor. Nou ja, moet op. Ik ken een mannetje, tenminste, het staat in de Bijbel. Naomi had die man, hè. En die man die zegt, ik ga naar Moab. Want in Moab, daar hebben ze brood en bij ons is geen brood. De ongunst is er, God heeft zijn volk verlaten. En ik dacht dat ik één keer in Moab ben, dan kan ik een goede boerderij hebben, dan zal ik mijn leven wel kunnen redden daar. Maar het duurde niet lang. Elimelech stierf. En het duurde niet zo lang Machlon stierf en het duurde nog niet zo lang Giljon stierf ook. En dan lopen drie vrouwen terug. Waarom? God had aan zijn volk gedacht. En een gevende brood. En dan loopt dat mens. Drie graven in een vreemd land. Geld graven. En dan loopt ze. De naam was Naomi, dat betekent lieflijke. Maar dan moet ik één ding zeggen, wij, onze wegen zijn vaak wonderlijke wegen, Maar Gods wegen zijn altijd hoger dan onze wegen. Waarom? Rutje moest ook komen. Want Rut was een moeder van de Heere Jezus. Die moest moeder worden van de Heere Jezus. Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. Toch, hè? Ja, dan komen ze bij de grens en dan zeggen ze, Rutje moet een... Ja, waarom ga je dat nou? Nou ja, eigenlijk hetzelfde. Ook in deze geschiedenis. Rutje moest de keuze maken bij een wijs mens. God had een keuze gemaakt. En weet je, als dat mens daar staat aan de grens, dan gaat ze geloofsbelijdenis doen. Want dan zegt ze niet, ik hoop dat die God mijn God zal wezen. Dan zegt ze, die God is mijn God en uw volk is mijn volk. Zo is het. Dat mens maakt geen keuze. Dat mens is gekozen. En als ze op de grens komt, dan doet ze geloofsbelijdenis. Die God is onze God. Onze zaligheid en dat volk, dat is ons volk. Maar u ziet wel... Dan moet je eens vragen, waarom ben je eigenlijk naar Canada geëmigreerd? Mag dat vragen aan je? Of moet Rutje ook nog uit Canada komen, begrijp je? Waarom zijn we hier nou eigenlijk? Voor onze boerderij, ik gun je een mooie boerderij hoor, daar gaat het niet over. En een goede zaak, ik hoop het ook echt hoor. Of zijn we hier gebleven? Ja, nou dominee, nou haal je zoveel vragen naar boven, kan ik ook geen antwoord op geven. Ik ook niet soms. Maar ik weet wel, die mensen waren gebleven. En ze hadden veel geld. Dat wist Haman. Hij zegt, dan kan ik u wel 1000 talenten zilver geven, koning. Die mensen, dat ging goed, hè. Weet je wat dan gebeurt? Als het oordeel hun wordt aangezegd dat ze sterven moeten, worden ze zondaar voor God. Hoe weet je dat nou? Lees dan. Na de dagen vers 22 in de welke de Joden tot rust gekomen waren van hun vijanden... En de maand die hun veranderd was, van droefheid tot blijdschap. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Volk, hoe ver je ook afwijkt, God neemt het voor zijn volkje op, hoor. Hoe ver. Ze moesten die dagen straks gedenken, maar in mijn voorbereiding, toen dacht ik, ik kan er wel aan denken, maar het grootste is als God aan mij denkt. En aan zijn verbonden. En aan de geslachten denkt die komen zullen. En hij zal dat doen, van geslachten tot geslacht. Van droefheid. Heeft de droefheid veranderd in een blijderij. Want God ging het voor zijn volkje opnemen. Hoewel ze ook van hem afgeweken hadden. En de schatten van Egypte van groter weldaad geacht. Dan te gaan naar het land der vader, het Kanaan de rust. Kijk, als ik deze geschiedenis zie. Dan moet ik zeggen, was Gods genade groot, hè. Wij denken altijd dat we goed op moeten passen om genade te krijgen. Maar laat nou eens wat zeggen, lieve vriend. Die nou het slechtste oppast, krijgt de meeste genade. Niet waar, wel waar. Want die veel vergeven is, heeft veel lief. In deze hele geschiedenis zie ik dat eenzijdige zorgen God. En hij maakt zijn volk schuldig. Maar dan hij zegt, scheur je kleren. Dat deed hij ook, hè? Scheurde zijn kleren. Hij zei, wee mij dat we zo gezondigd hebben. De goederen van deze wereld gezocht en niet de goederen van het koninkrijk daarheen. Dan gaat de Heer het voor zijn volk opnemen in Christus. Daarom zeg ik, Mordechai was een Jood. Die kende het offer. Die wist wat genade was. Ik ga het nog wel verder uitleggen. Hij was een christen. Gelovend in de komende Christus. Want Sion zal door recht verlost worden. De wederkerende door gerechtigheid. En die Oud Testament die ze geloven hebben niet anders geloofd. Die hebben in het woord geloofd. Dat sprak van het lam dat de zonde der wereld wegneemt. Paulus heeft later gekruisigd van voor de grondlegging der wereld naar de raad van de eeuwige God. Kijk, wij denken dat de Heer het altijd voor een volk opneemt als zo netjes is. Maar in de Bijbel lees ik het altijd dat zijn volk niet zo netjes is. En daar staat er, hij heeft gedacht, hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dat is zo geheel van de andere kant, mensen. Dat is niet van onze kant. Wij worden in de engte gedrukt. En God voert zijn volk in de ruimte. Ja. Maar dan gaat er altijd een engte voor de ruimte. Een dood voor het leven. Een oordeel voor de vrijspraak. Wij zeggen, dat moeten we nou blijven gedenken, zegt hij. Dus God heeft eerst aan zijn genade gedacht. En dan mag zijn volk ook aan die genade denken. Die moordenaar die zegt niet tegen de Heer Jezus, ik zal eens aan u gedenken, dat zegt hij niet, hè. Nee, tegenwoordig denken ze allemaal aan God, hè. Maar daar had die moordenaar niks aan zijn gedachten aan God. Had hij, ja, oordeel gedacht, hè. Maar weet je wat hij zei, Heere, gedenk mij. Als je straks opgestaan zult zijn en in uw koninkrijk gekomen is, gedenk aan mij, Heere, gedenk mij. En u zegt, Mordechai, dan moeten wij gedenken omdat God aan ons gedacht heeft. Begrijp je dat? Dus wij moeten niet aan God gedenken en daarom gaat God aan ons gedenken. Dat is helemaal niet waar hoor. Onzin geloof, onzin geloof. Weet je wat de kerk mag zeggen? Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zegt Mordechai, die dagen moeten we gedenken. Wat God gedaan heeft. Weet je, dat is ook zo'n mooi woord, gedenken. Gedenken, dat is present stellen. Dus het verleden in het heden present stellen. Moet je onthouden, ik zeg, hè? Gedenken is niet denken wat er toen gebeurde. Gedenken is wat er toen gebeurde, is vandaag hetzelfde. Bij God hetzelfde, dat is gedenken. Daarom zegt ook de Heer Jezus het avondmaal. Doe dat tot mijn gedachtenis om naar het verleden te denken. Nee, want mijn lichaam is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Gedenk mijn heden. Zo je mijn stemmen hoort. En het is goed dat we onze gedenkdagen hebben. Maar dat we niet gedenken aan wat wij kregen, maar wat God is geweest voor u. Ik heb u wel eens verteld dat McChain een boekje bijhield. En ja, ik heb het niet gedaan hoor. Ik durf het niet eens. Maar McChain heeft een boekje bijgehouden waar hij van schreef wat God aan hem gedaan had. En als hij nou in grote geestelijke nood verkeerde. Weet je wat hij dan deed? Dan pakte hij dat boekje op en dan begon hij te lezen. 10 januari, zus en zoveel. Weet je wat met ons is? Wij vergeten zo spoediglijk. Gedenk aan geen hij heeft verricht, aan zijn doorluchte wonderdaan. Weet je waarom we vaak ook in geestelijke nood verkeren? Omdat we denken dat God een mens is. Ik sprak eens een kind van God, ook hier gewoond hebbende. Ik was altijd een beetje pessimistisch, hè. En ik begrijp wel, hoor, waarom. Ik zeg, maar beste vriend, er was eigenlijk geen mens die vrolijker kon zijn dan jou, want je zonden zijn je vergeven. Ik zal gedenken. Maar mag ik eens vragen, nou wordt heel persoonlijk, hè. Kun jij nou gedenken, ik zal gedenken hoe voor deze God de Heere mij heeft gunst bewezen. Nou is eerlijk. Weet je dat nog? Dat je weeklacht en geschrei veranderd is in een blijde rij, je zak ontbonden en weer met vreugde omgord. Ik denk, maar die denk ik niet. Ik weet het. We moeten het altijd weer horen, Luther zegt. Het moet geschreven worden met letters zo groot als kerktorens. En het moet elke week weer gepreekt worden, want wij vergeten zo lichtvaardiglijk. Zul je het niet vergeten? En als je vergeet, God vergeet het niet. God vergeet het niet. Hij maakt oude dingen wel eens nieuw. Nou zegt Mordechai, dat moeten we opschrijven, dat is tweede. Sommigen hebben gezegd, toen heeft Mordechai het boek Esther geschreven. Anderen zeggen in het volgende hoofdstuk dat Esther het geschreven is. Ik denk dat Mordechai het was. Als het dan geschreven is, Mordechai, in een boek. Alles wat er geschied is. Waarom zou het nou geschreven zijn? Waarom hebt u eigenlijk een geschreven woord? Waarom hebt u dat? De Kolbrugge zegt, er is geschied en het staat geschreven. Het is geschied, daarom staat het geschreven. Deze woorden zijn geschreven opdat gij gelovend het leven zou hebben, zegt Johannes, in zijn naam. Ik zeg dus niet, begrijpt u goed, hè? U kunt de letter hebben, maar de geest missen en daarom doodt hij u. De letter doodt u, is niet alleen de wet, maar ook de letter zelf. Het is noodzakelijk dat die geest gepaard wordt aan zijn woord, want die geest heeft dat woord gegeven. Mordechai heeft door de geest geschreven, het is het woord van God, geloven we, hè? Maar waarom staat het geschreven? Omdat u zou weten dat God aan zijn volk denkt, als dat volk niet aan hem denkt. Als dat volk verkiest de schatten van deze wereld en toch blijft hangen in de dingen van de tijd, dan gaat God nog wel aan zijn volkje gedenken. Hij zegt, ik zal je benauwen en je zult weten wie ik ben. De Heer uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. Dat is boekje Esther. Ze waren blijven hangen. Ze hadden terug moeten keren, mee de tempel bouwen. En dan weet God zijn volk wat te kastijden. Dan gaat hij zien laten wat genade is. Nou ja, Esther betekent ster, Stella, ster, een ster uit het oosten. Eén wijzende naar de eenzijdige trouw van een drie-enige God. Laten we zingen 119:25. 119:25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost in druk me toegelegd en wat er verder volgt. Ik moet eigenlijk wat corrigeren. Want dan moet je niet denken, als je hier blijft, krijg je geen genade. Nee, naar Holland gaat wel, dat heb er ook al niks meer mee te maken, want de middelmuur van de afscheiding is afgebroken. Maar ik wil wel zeggen, was onze beweegreden. Geld goed. Of de belangen van het koninkrijk der hemelen, daar gaat het over. Moet je eerlijk zijn. Nou, van nature is het geld er goed. Maar dan heeft God zijn eigen belang op de ogen. En hij bekeerd wordt, wat dat jouw belang? Ja, nou nee, niet waar, wel waar. Daar zorgt hij zelf voor. Nou wel, dus van droefheid in blijdschap. En van rouw in een vrolijke dag. Dat is ook heel mooi, rouw in een rouw. Ja, maar die mensen waren niet dood. Ja, die mensen hadden het vonnis des doods al aanvaard. Rouw staat er. Rouw. Het was afgelopen. Nee? Het was er afgelopen met zo'n koppeltje daar achtergebleven en dan al die volken in het zwaard pakken en je doden. Dat is rouw, hè. Daarom scheurde hij zijn kleren, deed die as op zijn hoofd. Die man die zei niet alleen we zijn schuldig, hij zei we zijn doodschuldig, we hebben het verdiend. De weg is gesloten, de deur is dicht gegaan, zegt hij. Je praat veel te makkelijk over genade. Maar die man had zijn vonnis aanvaard. Als op zijn hoofd gescheurd, dan staat er dit, hè. Een verrouw in een vrolijke dag. Wat een vrolijke dag. Wat een vrolijke dag, beste vriend. Als die de rouw verandert in een blijderij, uw zak ontbindt en u weer in Christus doet opgaan. Tot Gods altaar, wat een vrolijke dag. Weet je die vrolijke dag nog? Maak eens vragen, moeken, waarom ben je nou niet meer zo vrolijk? Val je jezelf tegen, maar je valt God niet tegen, hoor. een vrolijke dag. Er staat eigenlijk in de grondtaal een toofdag, een goede dag, een mooie dag. Nou zal ik u eens vertellen, vertel mij eens wat voor mooie dag dat is. Als je ook zo'n dag hebt gehad, dan weet je toch wel. Toen dat gebeurde, ging de zon anders schijnen. De bloemetjes, die waren zo mooi en de vogeltjes, heel de schepsel, te zeggen toch, Gods Heer. En ik zal eens vertellen van die vrolijke dag. En dat pak dat op mijn schouders was, kon ik nergens meer vinden. Als had ik nog geen zonde gehad, nog gedaan. Versta je me of praat ik gekke taal? Het was me zo'n vrolijke dag. Ik heb gehuild van vrolijkheid. Want mijn zak ontbonden en me weer met vreugde om God. Dat zijn eer klimmen uit het stof. En die mensen verstonden dat door het offer van het lam, het Oude Testament. Hè. Jullie moeten dat buiten Joden wisten van dat offer, van die plaatsvervanging. Hè. Die konden nooit wat op rekening van zichzelf. Echte christenen niet, hè. Schijnchristenen schrijven het altijd op hun eigen rekening. Maar echte christenen, die van Christus zijn, die hebben alleen maar een schuldrekeningetje dat betaald is door die lieve barmhartigheid. Is goed. En als er op aankomt, maken ze hun schuld dagelijks meerder. Maar hij zegt, ik heb het al betaald voor jou, jongen. Want hij heeft met één offerande volmaakt degene die door hem tot God gaan. Dat hadden ze nooit geen zonde gehad nog gedaan. En weet je wat? Ze wisten ook nog op welke dag, de 13e en de 14e. Het was soms de dorpen en de steden. Ik ga over die dingen allemaal niet spreken. Het gaat mij om die vrolijke dag. Zou je dat ook nog weten, van je vrolijke dag? Of praat ik raar? Tegenwoordig hebben ze alleen maar slechte dagen als ze bekeerd worden. Dat is niet waar hoor. Nee hoor. Want die liefde is sterker als de dood. En als je een kus van hem gekregen hebt, vergeet je nooit weer. En als je aangevallen wordt, ik weet het wel, dan kan het soms ver wel eens wegzakken. Maar nooit helemaal van je afvallen, dat gaat niet hoor. Kan wel ver wegzakken. En de duivel heb je altijd te pakken, want dan zegt hij, als je nou een echt christen was, had je die vuile gedachten niet meer. Maar misschien als je een echt christen bent, heb je wel last van die vuile gedachten. Want de goddienst heb er geen last van hoor, die heb er geen last van. Die ben altijd beter als de wereld. Gods volk moet wel eens onder de wereld terechtkomen. Dan word je even gelist voor Malawi. Als je weer onder de wereld terechtkomt, dan mag je nog het evangelie preken. Een vrolijke dag. Hè? En dan zegt hij, dat moet je nou houden. Hè? Tot in eeuwigheid. Nou ja. Ja. Gods volk krijgt straks een hele vrolijke dag. De allervrolijkste dag van alle vrolijke dagen. Ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Is mijn allervrolijkste dag. Een allervrolijkste dag. Durf je dat nou te zeggen? Nou, soms hebt de duivel me raad te pakken. Dan zegt die man, het is geloof ik allemaal inbeelding, het zal er zelf bedacht zijn. Weet je wat ik dan zeg? Dan zeg ik, Heere, zeg nog eens tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Ik sta niet alleen, hè, zegt de Bijbel ook, hè. Want hij weet wel waar je woont, waar de strikken van de vorste duisternis zijn. Hij weet wel waar je woont hoor. Dat weet hij wel. Nou hij zegt, dat moet je opschrijven. En dan moet dat altijd gedacht worden, elk jaar weer. Dan krijg je een geestelijke verjaardag. Ja, een geestelijke verjaardag. Ik zie nog die oude Slofstra in Eén West, oude Slofstra. Ik geloof dat hij 80 was. Ik zeg, Slofstra, hoe oud ben je? Hij zegt, 39 jaar. Ik zeg, mooi jongen. Ik zeg, hoe kom je daar aan? Hij zegt, 39 jaar geleden ben ik van de schuld en van de straf der zonde ontslagen. Heb ik een recht gekregen ten eeuwige leven. Hij zegt, maar toen is de duivel zo grammig op me geworden. Ik mag thuis er nooit meer over praten. Oh, ik zeg, oh, nou, dat is denk ik echt hoor, dan is het echt. Want als je van Christus wordt, wordt de duivel grammig op je. Hij zegt, die ga ik eens plagen en proberen weg te trekken. Maar de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Toch niet hoor, nee, toch niet. De spranken van de hel die schieten er soms uit, hè. Maar je hebt een wapenrusting, ja, dat doven ze uit, hè, die vuurlijke pijlen van de vorsten thuis, hè, die brandende pijlen doven uit op dat schild, hè, weet je toch wel. Weet je wie dat schild is? Dat is de Heer Jezus, die gaat tussen de duivel en jou staan. Hij zegt, neem mij maar laat hem mijne gaan, want ik heb voor ze betaald voor de eeuwigheid en in de tijd gezien, geliefd. Nou ja... En zo is het gebeurd. En daarom noemen ze de dagen van Purim. De raadslagen van de duisternis zijn als een pottenbakker in stukken geslagen. Purim betekent dat. Hè. Waarom preek je dat nou? Omdat God nog dezelfde is. Hè. Als ik soms de tijd bekijk, dan denk ik, hoe moet dat gaan? Hè? Ja, hoe moet dat gaan, hè? Hebben jullie dat niet? Ja. En dan denk ik een vreemdeling in een vreemd land. Of hebben jullie dat niet? Nou, ik dan wel. En dan denk je, hoe moet dat gaan? Maar dan krijg ik dan weer in mijn hart. Wat krijg je in je hart? Hij heeft gedacht. Zijn genade, zijn troon is er nooit gekrenkt. Dat denk ik dan. Niet waar. Hij doet het. Weet je wat Luther zegt? Een christenleven is een christen van lijden en hopen. En dat is een overwinning. Moet je horen wat ik zeg. Lijden en hopen. Is der christen overwinning. Je moet lijden om te hopen. En als je gaat hopen moet je lijden. Niet waar, wel waar. Dus de overwinning van hem die zijn volk de zegen geeft. De grootste aanvechtingen is soms de heerlijkste vereniging. En de mensen, ik moet altijd denken aan Paulus en Silas in de gevangenis in Filippi. Dan wordt het 10 uur, 11 uur, ze zitten in het stok. We hebben 39 slagen gehad, de ribben zijn blootgeslagen, de botten zijn zichtbaar. En dan zitten ze daar in een stok, recht, niet zitten moest staan. En dan wordt 12 uur middernacht en dan komt een Heer Jezus op bezoek, niet waar, wel waar. En toen beginnen ze lofzingend te bidden. Die mensen zeiden niet, heren, waar zitten we toch in beroerde situaties? Het is toch ongelukkig dat we dat nou toch mee moeten maken. Maar ze begonnen goden lofzangen te zingen. Waarom? Hij bezocht ze in de gevangenis. En waar hij is, daar druipt het al van het vet. Ik heb wel eens, nou heb je het over Daniel ook weer, dat is ook zo'n geval. Ik geloof, maar jij misschien jullie niet, maar het maakt me ook niks. Ik geloof dat toen in de ochtend de koning tegen Daniel zei, kom er maar uit, dat hij zegt, had me toch nog even laten zitten, koning. Nee, ik geloof niet wat je zegt, hoor. Nou, je moet je zelf weten. Dan weet je waarom je dat niet gelooft? Omdat je nog nooit in zo'n put gezeten hebt. Koning leven in eeuwigheid. Hij zegt, koning, u hebt het eeuwige leven niet, maar ik wens het u wel toe. Ik heb het hier geproefd. Niet waar? Wel waar! Ik Ze zeggen, die God van Daniel, zei die koning, ja. Hij zei niet mijn God, hè, want ik kende hem niet, hè. Maar je zag wel wat hij aan Daniel gedaan had en voor Daniel gedaan had en in Daniel gedaan heeft. Hij zegt, die God van Daniel, zegt, die moeten jullie eren. Die God van mij. En die Mordechai werd groter en groter. Waarom? God werd groter en groter. De God van Mordechai. Ja. En een vreze kwam op alle ziel. Want de strijd is uiteindelijk geestelijk. Want die bij ons zijn, zijn meer als die bij... Al lijkt het niet zo, hè? En ik zie het ook al dit niet. Als ik hoogmoedig ben, dan denk ik, ik ben alleen overgebleven. Zie je wel hoogmoedig je bent? Nou ja, jij gelijk in ook nog. Maar het is niet waar, hè? Ik heb nog 7000. U weet ze niet te vinden, maar ik weet waar ze wonen. Die de knie voor Baal niet gebogen hebben. 7, dat is het goddelijke getal, hè. En 1000, dat is een getal dat u niet tellen kunt, hoor. U moet niet precies 7000 nemen, hoor. In de Bijbel is 1000 een getal wat u niet tellen kunt. En 7, dat is het goddelijke getal. Ik heb mijzelf overgelaten, zegt hij. Uw kerk, de kerk is helemaal uw kerk niet. Bemoei je er niet mee, zegt hij. Dwaas die je bent, Elia, dwaas. Ik heb mijzelf 7000 overgelaten. Ze zijn van mij en ik heb ze voor mij overgelaten. Want de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Dat is het boek Esther. Dat is het boek Esther. Hoe donker ooit Gods weg moet wezen, hij ziet in gunst die hem vrees. Hoewel mijn voeten bijna in vleed in waren uitgegleden. God is een God van tegenstellingen. We noemen dat paradoxen. In de nacht is hij een licht. En in het licht is hij soms een duisternis. Ik weet niet hoe je me verstaat. God is niet te begrijpen met ons verstand. Wij redeneren, maar hij zegt geloof alleenlijk. Geloof alleenlijk, ja, geloof alleenlijk. Is geschreven, is geschied. Dat is het. Nou, toen is dat evangelie in al die landschappen gepreekt, ook in Jeruzalem. Van 127 landschappen waren ook Jeruzalem, toch? Was ook een. Toen hebben ze in Jeruzalem gehoord van die Mordechai, die door de Heere verhoogd is als onderkoning van het Rijk. Indien hij blijven totdat ik kom, wat gaat het u aan? Zie, daar zie je nog weer de leiding God, hè? Mordechai daar, die twee mensen, Nehemia. Daar, hè? Nehemia en Ezra, hè? Ezra de priester, Nehemia de koning, hè? In Jeruzalem, hè? Mordechai daar, hè? God zorgt voor zijn eigen eer, hè? Zo, heb je het nou dan weer bij elkaar gebracht? Ja, maar hij doet dat alleen in de weg van vernedering, in de weg van strijd. Onder het kruis, onder het heiligend kruis. Naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. Vreemdeling, verjaagd van oor tot oor, geplaagd, veracht, is het loon van de lievelingetjes van de Heer Jezus. Want het is u niet alleen gegeven te geloven in zijn naam, maar ook voor hem te lijden. Maar het is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal worden geopenbaar. Dan gaat straks gaan de lappen eraf. En dan zullen we de heerlijkheid van Emmanuel zien. En dan hoef je nooit meer terug te zien. Nooit meer terug te zien. Nooit meer achteruit te kijken. Want mijn ogen zullen zien de koning in zijn schoonheid. Amen. Laat ons heilige nacht. Heren, hier zijn zielen. Gedenk aan die ellendige zielen. En waar u aan gedacht hebt, mogen ze u gedenken. In uw dierbare offeranden, in de vrucht derzelfde door het geloven. Oh, we hebben dat boekje weer uit, het doet me eigenlijk nog pijn ook, want het was een mooi boekje. Maar de Bijbel is altijd zo mooi en schoon. Gedenk uw volk in Nederland en hier. Hier in Mordechai en daar nog een kerk, maar ach, ze vechten ook. En ze zijn niet bij elkaar, de nood moet nog komen, misschien wel vervolgd van oor tot oor. Maar u zult erin zijn, het heb u zelf beloofd. Het water gaat over de dijken, maar er zal nog een bekering volgen. Ach, Heere, wanneer? Om Jezus willen. Amen. Wij zingen tot slot van Psalm 74, het tweede en twintigste vers. 74, 22. Er denkt de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk, vanouds door u verkregen. Denk aan uw erf, zie. Denken, God gaat voor ons denken. Het voorwerp van uw zegen aan Sions berg waar je eertijd hebt gewoond. En dan het twintigste. Dat elk verdrukt uw bijstand eens verlang. En wat er verder volgt, 22, 74. mogen dan heen gaan in vrede. Ontvangen mochten zij met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en geven u vrede. Amen.